Zullen wij samen stil zijn voor God? Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die zal volbrengen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van onze Heer Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij in ons gebed ons voor God verootmoedigen en aansluitend zingen van Psalm 43, het derde vers. Laten wij bidden. Heere onze God, u roept mensen bij de naam. En wij zijn gekomen in antwoord op uw roepstem. U wilt ons ontmoeten. En wij bidden u, neem alles van ons weg wat de ontmoeting met u in de weg zou kunnen staan. Alles wat tussen u en ons in zou kunnen staan. De dingen die ons zo in beslag nemen. Onze zorgen. Alles waar we ons druk over maken. En ook alle verkeerde dingen, verkeerde gedachten, onze verkeerde neigingen. Neem ze van ons weg. Reinig ons en maak ons zuiver en op u gericht. Dat bidden we u in Jezus' naam. Amen. Wegwijzen voor ons leven in de versie van Deuteronomium 5 en zullen we na de leefregel het vierde vers zingen van dezelfde psalm. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heer uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen en aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Neem de Sabbatdag in acht om die te heiligen, zoals de Heer uw God u geboden heeft. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw rund, nog uw ezel, nog enig vee van u, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Opdat uw slaaf en uw slavin rusten zoals u. Want u zult in gedachten houden dat u slaaf bent geweest in het land Egypte en dat de Heer uw God u vandaar uitgeleid heeft met sterke hand en uitgestrekte arm. Daarom heeft de Heer uw God u geboden de dag van de Sabbat te houden. Eer uw vader en uw moeder, zoals de Heer uw God u geboden heeft, opdat uw dagen verlengd worden en opdat het u goed gaat in het land dat de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan en u zult geen overspel plegen en u zult niet stelen en u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste en u zult niet begeren de vrouw van uw naaste. U zult uw zinnen niet zetten op het huis van uw naaste, nog op zijn akker, nog op zijn slaaf, nog op zijn slavin, nog op zijn rund, nog op zijn ezel, nog op iets dat van uw naaste is. En de Heere Jezus heeft deze woorden samengevat toen hij zei: U zult de Heer uw God lief hebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met al uw kracht. Dat is het grote en eerste gebod. En het tweede is daaraan gelijk: U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Die twee geboden zijn een samenvatting van alles wat in de wet en de profeten staat. Voordat we verder gaan horen naar Gods woord, bidden we om de hulp van de Heilige Geest. Wij danken u, God, dat u een God bent die spreekt. Woorden die zoveel eeuwen geleden al hebben geklonken en zijn opgeschreven, mogen voor ons opnieuw klinken. En we bidden u dat ze mogen landen in ons hart. Schijn met uw Heilige Geest in onze harten. Verlicht ons hart en ons verstand en geef dat door het horen van uw woord ons geloof mag groeien en we dichter bij u mogen komen. Dat bidden we u in Jezus' naam. Amen. Geen kindernevendienst, wel een kinderlied. God die alles maakte.
Thank you.
Wij gaan lezen uit het Evangelie naar Lucas, het 23e hoofdstuk. En laten we na de lezing zingen, lied 119, Liefde was het, onuitputtelijk. We lezen Lucas 23. En de hele menigte van hen, dat is het hele Sanhedrin, de Joodse raad, stond op en leidde hem naar Pilatus. En ze begonnen hem te beschuldigen en zeiden, wij hebben ontdekt dat deze het volk afvallig maakt en dat hij verbiedt belasting te betalen aan de keizer en dat hij van zichzelf zegt dat hij Christus de koning is. Toen vroeg Pilatus hem, u bent de koning van de Joden? Hij nu antwoordde hem en zei, u zegt het. Pilatus zei tegen de overpriesters en de menigten, ik vind geen schuld in deze mens. Maar zij drongen des te sterker aan en zeiden, hij hitst het volk op door in heel Judea onderwijs te geven van toen hij begon in Galilea tot hiertoe. Toen Pilatus nu van Galilea hoorde, vroeg hij of die mens een Galileër was. En toen hij te weten kwam dat hij uit het machtsgebied van Herodes afkomstig was, stuurde hij hem naar Herodes toe, die zelf ook in die dagen in Jeruzalem was. En toen Herodes Jezus zag, werd hij erg blij, want hij had al lange tijd gewenst hem te zien, omdat hij veel over hem gehoord had. En hij hoopte een of ander teken te zien dat door hem gedaan zou worden. En hij ondervroeg hem met veel woorden, maar hij antwoordde hem niets. En de overpriesters en de schriftgeleerden stonden hem heftig te beschuldigen. En toen Herodes samen met zijn soldaten hem gehoond en bespot had, deed hij hem een sierlijk gewaad om en stuurde hem terug naar Pilatus. En op diezelfde dag werden Pilatus en Herodes vrienden van elkaar. Voor die tijd leefden ze namelijk in vijandschap met elkaar. Nadat Pilatus de overpriesters en de leiders en het volk bijeengeroepen had, zei hij tegen hen, u hebt deze mens naar mij toegebracht als iemand die het volk afvallig maakt. En zie, ik heb hem in uw aanwezigheid ondervraagd, maar ik heb in deze mens niets gevonden dat hem schuldig maakt aan die dingen waarvan u hem beschuldigt. Ja, ook Herodes niet, want ik heb u naar hem toegestuurd en zie, er is door hem niets gedaan wat de dood verdient. Ik zal hem dan straffen en loslaten. Hij was immers verplicht op het feest voor hen iemand los te laten. Maar de hele menigte schreeuwde als één man, weg met deze en laat voor ons Barabbas los. Dat was iemand die om een of ander oproer dat in de stad plaatsgevonden had en om een moord in de gevangenis geworpen was. Pilatus dan sprak hen opnieuw toe, omdat hij Jezus wilde loslaten. Maar ze riepen terug, kruisig hem, kruisig hem. Hij zei echter voor de derde keer tegen hen, wat voor kwaad heeft hij dan gedaan? Ik heb niets in hem gevonden wat de dood verdient. Ik zal hem dan straffen en loslaten. Maar zij drongen met luid geroep aan en eisten dat hij gekruisigd zou worden. En hun geroep en dat van de overpriesters kreeg de overhand. En Pilatus besliste dat hun eis zou worden ingewilligd. En hij liet hun de man los die om oproer en moord in de gevangenis geworpen was, om wie ze gevraagd hadden. Maar Jezus leverde hij over aan hun wil. En toen ze hem wegleidden, grepen ze een zekere Simon van Cyrene, die van de akker kwam, en legden hem het kruis op om het achter Jezus aan te dragen. En een grote menigte van volk volgde hem, ook een menigte van vrouwen die zich op de borst sloegen en hem beklaagden. En Jezus keerde zich naar hen om en zei, dochters van Jeruzalem, huil niet over mij, huil over uzelf en over uw kinderen. Want zie, er komen dagen waarin men zal zeggen, zalig zijn de onvruchtbaren en de schoten die niet gebaard hebben en de borsten die niet gezoogd hebben. Dan zullen ze beginnen te zeggen tegen de bergen, val op ons en tegen de heuvels, bedek ons. Want als ze dit doen met het groene hout, wat zal er dan met het dorre hout gebeuren? En er werden ook twee anderen weggeleid, misdadigers, om met hem ter dood gebracht te worden. Tot zover onze lezing van het evangelie. Lof zij u Christus in eeuwigheid. Amen. Boven de preek heb ik staan woorden uit Lucas 23, vers 24, waar gezegd wordt: Pilatus besloot hun eis in te willigen. Zullen wij na de verkondiging zingen? Lied 246, Ik bouw op u. Broeders en zusters in onze Heer Jezus Christus, Pontius Pilatus vertegenwoordigt het wettige gezag als prefect stadhouder over de Romeinse provincie Judea, het grootste deel van het land Israël. En hij bekleedde die post 10 jaar lang, van het jaar 26 tot 36. Intussen zat hij daar maar opgescheept met die lastige Joden, met hun eigenaardige gebruiken en hun vreemde godsdienst. Hij had het er maar moeilijk mee. De Joden hoopten op de komst van een of andere verlosser. En vooral tijdens hun feesten laaiden die gedachten op, zoals nu met Pesach. Er was dan een gespannen atmosfeer die gemakkelijk tot explosies leiden kon. Het grootste deel van het jaar verbleef Pilatus in zijn buitenverblijf in Caesarea aan de kust. Zelf kwam hij alleen met de grote feesten naar Jeruzalem, met een extra regiment soldaten om de mensen daar in toom te houden. Het proces tegen Jezus, waarin hij ter dood veroordeeld wordt, vindt plaats in een onwettige vergadering van het Sanhedrin, de Joodse Raad. Die vergadering was volgens de Joodse wet onwettig, omdat die 's nachts plaatsvond in plaats van overdag, en ook op een vreemde plek, in het huis van de hoge priester, in plaats van in de speciale kamer in het tempelcomplex. Bovendien waren er waarschijnlijk wel overpriesters en oudsten bij aanwezig, maar de farizeeërs waren er niet. Die zouden wel geëist hebben dat alles precies volgens de regels ging. En zoals bekend waren er vooraanstaande farizeeërs, denk aan Nicodemus, die met Jezus sympathiseerden. Ze hebben Jezus in een showproces ter dood veroordeeld. En nu komen ze bij Pilatus. Want zo'n vonnis moet door de Romeinse machthebber worden goedgekeurd. Die Pontius Pilatus heeft het ver geschopt. Zijn naam komt voor in de apostolische geloofsbelijdenis. Behalve Maria, de moeder van Jezus, wordt niemand meer verder bij namen genoemd in de geloofsbelijdenis. Alleen Pilatus. Waar heeft hij dat aan te danken? Was hij dan zo belangrijk? De aanklacht van de Joodse raad tegen Jezus is godslastering. Maar die beschuldiging is uiteraard voor het Romeinse gezag niet interessant. Daarom worden er andere beschuldigingen geformuleerd. Wij hebben vastgesteld dat deze man het volk van het rechte pad afbrengt. Dat hij de mensen verbiedt om belasting te betalen aan de keizer. Dat hij van zichzelf zegt dat hij de Messias is, de koning. Pilatus kijkt eens goed rond en luistert wat er gezegd wordt en hij kan er niks mee. Hij vindt het allemaal maar een zielige vertoning. Wat is dit voor iemand? En wat is er toch aan de hand met deze figuur die zichzelf helemaal niet verdedigt? Wat moet hij met hem? Al snel komt Pilatus tot de conclusie dat Jezus niks heeft gedaan wat de doodstraf verdient. Eigenlijk wil hij met de hele zaak niks te maken hebben. Vandaar dat hij Jezus onmiddellijk naar Herodes toestuurt, die ook in Jeruzalem aanwezig is voor het feest, als hij hoort dat Jezus uit Galilea komt. En Herodes stuurt hem weer terug. Die kan er ook niks mee. Hij maakt hem belachelijk, maar hij veroordeelt hem niet. Pilatus blijft benadrukken dat Jezus onschuldig is en hij wil hem vrijlaten. Maar hij doet het niet. Desondanks, ook al vindt hij dat hij onschuldig is, besluit hij om hun eis in te willigen, om ze maar hun zin te geven, en wordt hij ter dood veroordeeld. Pilatus komt in deze geschiedenis over als een zwak figuur. Je zou denken dat hij een lafaard is, maar dat was hij niet. Uit allerlei bronnen, zowel in de Bijbel als buiten de Bijbel, krijg je die indruk helemaal niet. Soms vond Pilatus het wel degelijk nodig om hard in te grijpen. Zo wordt er in Lucas 13 gesproken over Galileërs van wie Pilatus hun bloed met hun offers had vermengd. Dat moet betekenen dat hij pelgrims, terwijl ze aan het offeren waren, ter dood liet brengen. Blijkbaar om een schrikwekkend voorbeeld te stellen. Wat afschuwelijk. De Joodse geleerde Philo van Alexandrië noemt Pilatus een harde, onbuigzame man. De grote Joodse geschiedschrijver Flavius Josephus zegt dat Pilatus bewust de godsdienstige gevoelens van de Joden wilde kwetsen, wat hem zeer gehaat maakte. Zo bracht hij bij zijn aantreden als stadhouder in Jeruzalem allemaal veldtekens met de beeldenis van de keizer aan, die zoveel weerstand opriepen bij de Joden dat hij ze later toch maar weer weghaalde. Maar onder de ongewapende demonstranten die voor zijn residentie in Caesarea stonden, richtte hij eerst een bloedbad aan. Ook gebruikte Pilatus de tempelschat, de offergaven, voor de aanleg van een waterleiding. Tienduizenden Joden kwamen protesteren, wat weer eindigde in een bloedbad. Romeinse soldaten, vermomd als Joodse burgers, begaven zich onder de demonstranten en doodden er 3000. Nee, Pilatus was helemaal geen bangerd. Hij deed wat hij wilde en wat hij nodig vond. En als je hem zo kent, dan zou je denken, dan had hij ook hier de menigte wel kunnen wegjagen en Jezus vrijlaten. Dat wilde hij immers. Maar hij doet het niet. In het jaar 36... komt er een einde aan het stadhouderschap van Pilatus, omdat hij weer een bloedbad heeft aangericht onder Samaritanen die in opstand komen. En daarvoor werd hij naar Rome geroepen om zich daarvoor te verantwoorden. Wie is er nou eigenlijk schuldig aan de veroordeling van Jezus? Dat is heel de geschiedenis doorgevraagd en er zijn verschillende antwoorden op gegeven. De Joden, de Romeinen, veel populaire bewerkingen van het lijdensverhaal wijken af van het Nieuwe Testament. In een vrije bewerking, zoals een film over het leven van Jezus, schuilen grote risico's, want waar wordt de meeste nadruk op gelegd en welk beeld krijg je daarvan? De gevolgen van zulke keuzes zijn niet gering. In de geschiedenis heeft een bepaalde beeldvorming er vaak toe geleid dat mensen die zichzelf christen noemden op jodenjacht gingen. De Joden immers waren schuldig aan de dood van Jezus. Allemaal blijkbaar, heel de geschiedenis door. Wie zijn precies die mensen die daar bij Pilatus in de tuin om de dood van Jezus staan te roepen? Hoe groot is die groep? En waren ze wel representatief voor het hele volk? In Galilea en op zijn reis door het land op weg naar Jeruzalem was er voortdurend een schare, een grote menigte die bij Jezus wilde zijn. Die kwamen om hem te horen prediken. Die met eigen ogen de tekenen wilden zien die hij deed. En bij zijn intocht in Jeruzalem werd Jezus vergezeld door een menigte die hem toejuichte en hem koninklijke eer bewees, die hun mantels als een rode loper op de weg legde, die zwaaide met palmtakken en riepen: gezegend hij die komt in de naam van de Heer. Toen Jezus Jeruzalem in zicht kreeg, toen begon hij te huilen over het lot van de stad en hij zei: had ook jij Jeruzalem, maar geweten wat jouw vrede kan brengen. En vervolgens wordt er in het evangelie vermeld dat de hoge priesters en de leiders van het volk Jezus uit de weg wilden ruimen, maar ze wisten niet hoe ze hem te pakken moesten krijgen, want het hele volk hing aan zijn lippen. De massa is voor Jezus en zij zijn voor hem een bescherming tegen degene die tegen hem zijn. De dag daarop weer. De hoge priesters en de schriftgeleerden zochten naar een mogelijkheid om hem uit de weg te ruimen, maar dan in het geheim, want ze waren bang voor de reactie van het volk. Vandaar dat ze dus zo blij zijn als Judas Iscariot bij hen komt om hem 's nachts aan hen uit te leveren. Dus, wie is er schuldig aan de dood van Jezus? Zeker niet het Joodse volk als geheel. Hooguit de zeer corrupte hoge priester Caiaphas en zijn clan. En Pilatus, die graag goede maatjes met de hoge priester bleef. Ik heb eens een poging gehoord om Pilatus vrij te pleiten. Hij kon er ook allemaal niks aan doen. Het moest toch allemaal volgens Gods plan gebeuren dat Jezus ter dood veroordeeld werd en dat hij gekruisigd werd. Pilatus was dan niets anders dan een instrument in Gods hand. Dat is wat al te kort door de bocht, want zo gaat God niet met mensen om. Dat hij ze gebruikt als een pionnetje, als een marionet, buiten hun eigen wil en buiten hun weten om. Ik moet denken aan de farao uit het begin van het boek Exodus. Verschillende keren wordt gezegd dat God het hart van de farao verhardde, zodat hij het volk niet liet gaan. Maar dat betekent niet dat die farao niet schuldig was en dat hij daar niks aan kon doen. De farao was al zo slecht en wreed. Alleen God zorgde ervoor dat dat zo bleef en dat hij zo nog een poosje doorging. Want er kan blijkbaar een moment komen dat er geen weg terug meer is. En dat het te laat is, dat je je niet meer kunt bekeren. Vanuit juridisch oogpunt schiet Pilatus uiteraard volkomen tekort. Hij constateert nadrukkelijk, ik vind geen schuld in hem. Maar toch geeft hij Jezus over om hem te laten kruisigen. Dat leek hem in de gegeven omstandigheden het verstandigste. Als dat is hoe het Romeinse recht functioneerde, dan komt het er niet best af. Dit leek Pilatus maar het verstandigste, om ze hun zin te geven. Alles beter dan een volksoproer. Het was toch al zo onrustig in zijn provincie, met al die verzetstrijders, de zeloten. De massa krijgt haar zin, want dan is Pilatus tenminste van heel die toestand af. De uitspraak van deze rechter verdient geen betere naam dan die van een gerechtelijke moord. En ook al past de gang van zaken in het plan van God, God kan met een kromme stok toch nog een rechte slag geven. Pilatus is daarmee niet vrijgepleit. En dan is daar die menigte die met z'n allen roepen om de vrijlating van Barabbas. Waarom? Omdat zij voor deze verzetstrijder zijn. Niet per se omdat zij allemaal tegen Jezus zijn. Wie is Barabbas? Hij is gearresteerd, staat er, tijdens een oproer en daarbij was sprake van doodslag. De zeloten waren verzetstrijders tegen de Romeinse bezetter. Net zoals er in Nederland tijdens de bezetting van 1940-45 ook verzetstrijders waren. En die pleegden soms ook wel eens doodslag. Dat was nodig om anderen te redden. In elk geval, Barabbas was bekend bij het volk. Misschien was hij wel een leider van die verzetstrijders. Dat soort mensen, daar wist de Romeinse bezetter wel raad mee. Die werden zonder pardon gekruisigd. Drie palen stonden al klaar op de zogenaamde schedelplaats. Eén voor Barabbas, en twee voor twee collega's. En volkomen onverwacht wordt deze Barabbas vrijgelaten, onverdiend. En Jezus komt in zijn plaats. Barabbas heeft mazzel. Hoe het met hem verder is gegaan, dat is niet bekend. Als hij inderdaad een zeeloot was, dan steunde hij in principe niet Jezus' strijd met uitsluitende liefde als wapen. Er bestaat een verhaal dat Barabbas er later bij zou staan als Jezus gekruisigd wordt. Stel je eens voor, als dat zo was, hoe zal Barabbas zich op dat moment gevoeld hebben? In de nabijheid van het kruis leer je jezelf kennen. Ik had daar moeten hangen. Jezus, een onschuldige, wordt daar gestraft in mijn plaats. En ik word vrijgesproken, onverdiend. Maar had het dan ook allemaal heel anders kunnen gaan? Het moest toch volgens Gods plan gebeuren dat Jezus gekruisigd werd? Ja, inderdaad, ondertussen geschiedt ook Gods wil. De wegen des Heren zijn wonderlijk. God bevestigt het oordeel van de onrechtvaardige rechter. En hij laat de wil van de corrupte leiders van het volk geschieden. Het is ook Gods vonnis dat de smetteloze wordt overgegeven in de dood en dat de schuldige vrij uitgaat. Hoe is het mogelijk? Als Jezus straks aan het kruis uitroept: het is volbracht. Wiens wil heeft Jezus dan volbracht? De wil van zijn Vader, waaraan hij zich biddend heeft onderworpen. Geen wonder dat de apostel Paulus later in zijn brief aan de Romeinen uitroept: o diepte van rijkdom, van wijsheid en van kennis Gods, hoe ondoorgrondelijk zijn zijn beschikkingen, hoe onnaspeurlijk zijn zijn wegen. De haat van de Joodse raad wordt ingepast in Gods raad, die voor eeuwig vaststond. Wat mensen ten kwade hebben gedacht, dat heeft God ten goede gedacht. In de lijdensgeschiedenis wordt ons de grootheid van Gods liefde geopenbaard. Die vreselijke geschiedenis van haat en rechtsverkrachting wordt een openbaring van de allergrootste liefde en het hoogste recht. Hoe is het mogelijk? We hebben dit al zo vaak gehoord, maar als we het op ons laten inwerken, dan kunnen we er met ons verstand niet bij. Wij kunnen het grote wonder van de liefde van God niet bevatten. De Heidelbergse catechismus legt er grote nadruk op dat Jezus onschuldig veroordeeld is. Een onrechtvaardig oordeel was het, opdat wij van Gods rechtvaardige oordeel bevrijd zouden worden. Het lijden van Jezus heeft een plaats in Gods onbegrepen plan, dat anderen tot zegen zal zijn en hen van de schuld zal bevrijden. De gemeente van Christus weet dat. In het oude avondmaalsformulier laat ze het zich voorlezen: hij werd gebonden opdat hij ons zou ontbinden. Hij leed ontelbare smaadheden opdat wij nimmer te schande zouden worden. Hij heeft de vervloeking op zich geladen, opdat hij ons met zijn zegeningen vervullen zou. Gods recht is het recht van de plaatsbekleding. Iemand anders draagt mijn straf. Als wij in onze tijd dat op ons laten inwerken, dan komen ons verstand en ons rechtsgevoel in opstand. Dit kan niet. Dit is niet eerlijk. God heeft zijn wegen en zijn redenen die de mens niet vatten kan. Daar heeft Jezus zich aan toevertrouwd. Daar heeft hij zich aan overgegeven. En dat dat de juiste weg was, dat blijkt uit het vervolg van het verhaal. Daarom heeft God hem uitermate verhoogd en hem een naam boven alle naam gegeven, opdat elke knie zich zou buigen en elke tong zou belijden, Jezus Christus is Heer. De schuldige gaat vrij uit. De zonden worden vergeven, de last wordt weggedragen. Dat is de troost van het evangelie. Voor de volgelingen van Jezus is daar op dat moment nog niks van te zien. Het lijkt net alsof de duisternis het wint. Maar dat is schijn dat het in het evangelie steeds donkerder wordt. Het licht dat bij Jezus' geboorte heeft geschenen in de duisternis van deze wereld is niet onderschept door de schaduw van de dood. De duisternis heeft het niet gegrepen, ook al lijkt dat wel even zo. Het licht dringt door, tot in de donkerste plaatsen, tot in de dood en tot in het graf, totdat de zonde en de schuld zijn overwonnen. Laten wij op weg naar Pasen met al onze gedachten en al onze gevoelens Jezus volgen op zijn weg. Want slechts achter hem is het veilig. Niet omkijken, aan onszelf overgelaten, maar achter hem aan. De weg van Jezus is de weg ten leven, ook al loopt hij via de dood. En laten wij hem op zijn weg volgen. Met hem gekruisigd, om met hem te kunnen opstaan en nieuwe mensen te worden. Alleen hij maakt ons waarlijk vrij. Geprezen zij Gods heilige naam. Amen. Wij gaan samen danken en bidden. Trouwe God, wij willen u danken voor uw woord, dat altijd van kracht blijft, nog steeds geldig is. Wij danken u dat u ons daarin laat zien hoe groot uw liefde is. Wij kunnen er niet bij. Een vijandige wereld, een volk dat zijn eigen Messias niet herkent, een kerk die de eeuwen door haar eigen wegen is gegaan en steeds afdwaalde van u. Maar u blijft trouw. U blijft trouw aan uw woord en u zult tot uw doel komen, dwars door alle tegenstand heen. Want u bent de overwinnaar. U overwint de zonde en de dood. En uiteindelijk zal alles goed zijn. Dat is wat ons wordt voorgehouden. Heer, wij danken u voor de weg die Jezus is gegaan. Wij danken u dat u uzelf gegeven hebt. En we bidden u dat ook wij bereid zullen zijn om onszelf helemaal aan u toe te vertrouwen. Dat ook wij onszelf willen geven, beschikbaar zijn om u te dienen en te gehoorzamen. Heer, we willen u bidden dat heel de wereld het zien mag, dat u trouw gebleven bent. We bidden u dat dat koninkrijk van vrede en recht dat u beloofd hebt, spoedig komen zal. Wij zien er vaak nog helemaal niets van. Als we kijken naar de wereld om ons heen, wat er allemaal gebeurt, wat mensen elkaar aandoen, of rampen die hen overkomen. Heer, ontferm u over deze wereld. Wij bidden u voor uw volk Israël, alle eeuwen door vervolgd, maar altijd uw volk gebleven, waar u trouw aan blijft. U laat het werk van uw handen nooit los. Heer, we bidden u dat uw volk Israël vandaag de dag in veiligheid en vrede leven mag. Wij bidden u dat er na de verkiezingen die daar gehouden zijn in het land, een regering komen mag die het volk kan dienen en leiden. En dat het een regering mag zijn tot uw eer, waardoorheen u uw plannen kunt verwerken. En we bidden dat het moment komen zal, door de profeten voorzegd, dat Israël de Messias herkennen zal en dat geheel Israël behouden zal worden. Wij bidden u voor uw kerk. Bewaar ons bij uw waarheid. Wees met hen die vervolgd en verdrukt worden. Wees met uw kerk waar ze groeit, vaak tegen de verdrukking in. En wees met uw kerk hier in ons land en in ons werelddeel, waar het allemaal alleen maar lijkt af te nemen. U blijft trouw. U kunt wat met ons beginnen. Hier zijn we. Wijs ons de weg. Hoe wij in deze tijd gemeente van Christus moeten zijn. Waar de prioriteiten liggen. Heer, wilt u ons leiden door uw Heilige Geest? Dat hebben we nodig. Heer, we bidden voor wie ziek zijn. We bidden u om kracht. Laat hen voelen dat u hen vasthoudt. En help ons om er te zijn voor iedereen die ons nodig heeft. In de stilte brengen wij nu bij u wat een ander voor ons niet kan zeggen. Zo bidden wij u, in de machtige naam van Jezus, uw Zoon, onze Heer en Verlosser. Amen. Mag ik u vragen nu op te staan en bij wijze van geloofsbelijdenis samen te zingen, gezang 344. U krijgt nu de gelegenheid om uw gaven te geven en zullen we na de inzameling als slotlied zingen van gezang 182, de verzen 1, 2 en 6. Thank you. Ga nu heen in vrede en draag met u mee de zegen van onze God. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten. Hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u zijn vrede.